Precies. In te nemen, zou ik u ook mogen vragen om de onderbrenging en beraadslagingen te staken. Want voordat wij de vergadering beginnen, is gevraagd zou ik enige aandacht van u mogen wellicht, eventueel. Voordat de vergadering begint, is gevraagd of een groep een petitie mag aanbieden in het kader van de paardenkamp. En daar wil ik ze nu de gelegenheid voor geven en ze daarvoor uitnodigen om de microfoon te nemen.
Goedenavond, mijn naam is Marieke van Rooyen en ik spreek namens de vrijwilligers van het paardenkamp. Wij hebben hier een petitie die we graag willen aanbieden met op dit moment ruim 6000 handtekeningen om het paardenwinkeltje met gebruikte paardenspullen op de paardenkamp open te houden. Dus bij deze.
Alsjeblieft.
Dank u wel. En wij maken graag volgende week gebruik van het recht om in te spreken.
Want zo geeft dat reglement van orde dat aan. We hebben natuurlijk vragen gekregen hierover vanuit de raad. En mijn voorstel is, omdat nu de vrijwilligers aanwezig zijn in het kader van de vaststelling van de agenda, zo na de eerste dingen te beginnen met het vragenkwartier en de vraag over de paardenkamp, zodat de publieke tribune kan meegenieten van uw vragen en de antwoorden. En dat we dan verder de agenda afwerken. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Dan stel ik verder vast dat de heer Kramer afwezig is. En dat er nog twee andere stukken rondom agendapunt 10 en daarna motie vreemd zijn ingediend. En dat die dus onder 10 en 10a aan de orde komen. Verder heb ik geen mededelingen. Zijn er nog andere? Kunt u verder instemmen met deze vergaderorde? Ja? Dan zou ik de initiatiefnemers van de vragen over de paardenkamp even aan willen kijken. Lokaal onderzoekst CDA en POS. Wie zou het woord wensen? Meneer Boks, lokaal onderzoekst, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. En ook dank voor het voorstel om aan het begin van de vergadering dit even te behandelen. Ik zou de vragen, de brief willen voorlezen en eindigen met de vragen. En dan hoop ik dat daarna de antwoorden van het college komen. Geacht college, in het kader van handhaving op horecaactiviteiten bij het Gagelgat heeft u tevens een al 50 jaar bestaande activiteit, een kringloopwinkel voor tweedehands paardenspullen, abrupt gesloten. Op 17 mei bericht u de raad als volgt. Birkstraat 109. Er is geen detailhandel mogelijk volgens het bestemmingsplan, dus de winkel in tweedehands paardenspullen, die nu 7 dagen per week open is, moet worden gesloten. Na we hebben begrepen zijn er geen klachten ingediend over deze activiteiten en is de gemeente op eigen initiatief tot handhaving overgegaan. In uw collegevergadering van 28 mei lijkt u bovendien uit te spreken niet bereid te zijn om in onderling overleg te treden om alsnog een oplossing te zoeken. Zoals u het formuleert, u wijst vooroverleg af. De directe gevolgen zijn: deze sluiting slaat een bres in de combinatie van activiteiten die aan zoveel een bijdrage aan hun sociale leven geven. 20 vrijwilligers en 18 dagbesteders voelen zich ernstig gedupeerd. Zij zijn hun werk kwijt. Minder draagkrachtigen verliezen de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs te kunnen paardrijden. Dit alles leidt tot de volgende vragen. 1. Met welke motivatie is de gemeente op dit moment en zonder voormelding tot handhaving overgegaan? 2. Waarom bestempelt u deze activiteit als detailhandel en niet als kringloopwinkel? 3. Wat is de reden voor uw besluit om over deze activiteiten geen vooroverleg toe te staan? En 4. Welke mogelijkheden ziet u om de genoemde activiteiten te doen hervatten? Met andere woorden, is er nog hoop voor die 38 direct betrokkenen en de mensen met een smalle beurs die graag willen paardrijden? Graag uw antwoorden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Boks. Ik denk dat ik naar het college kijk voor de beantwoording van de vragen. Ja, mevrouw Treep, u heeft het woord.
Dank voor uw vraag, meneer Boks. We gaan hem in twee personen splitsen, namelijk mijzelf, omdat ik vergunning en handhaving onder mij heb vallen. Maar wethouder Dijkhuizen zal vraag 3 en 4 beantwoorden vanwege zijn portefeuille bestemmingsplannen. Dus we proberen dat op die manier te scheiden. Dus ik antwoord vraag 1 en 2. U vraagt met welke motivatie bent u op dit moment en zonder voormelding tot handhaving overgegaan? Het moment waarop wij als college hebben besloten dat we gingen handhaven viel samen met de opening van de theetuin op Birkstraat nummer 109. Er is een krantenartikel verschenen en dat was voor ons een verrassend moment, omdat wij heel druk bezig zijn met het horecabeleid buitengebied en dat ter inzage ligt, zoals u weet, een voorzienswijze. En de theetuin niet in het bestemmingsplan past van nummer 109. En daarnaast hebben belanghebbenden het college gewezen op overtredingen op dit perceel. 109 heb ik het nog steeds over. Maar ook op het perceel ernaast 107. 107 gaat over de verhuur voor feesten en partijen op deze locatie. Ook dat valt binnen het beleid horeca, maar dat is uw vraag niet. U vraagt specifiek naar de winkel en die ligt hier. Past niet binnen het bestemmingsplan op dit perceel. Dus ik begrijp dat u zegt de winkel bestaat al heel lang, maar niet al 50 jaar op deze plek. En daar hebben we het nu wel over. We hebben een gesprek gehad met bestuur van de paardenkamp voordat we dit deden. We zijn ook al in overleg met hun plannen voor deze beide percelen. En we hebben ze, voordat we ze een brief stuurden, telefonisch gesproken, ikzelf. En aangekondigd van er komt nu een brief aan, weet dat we dat nu doen. Dus daar is overleg over geweest. En u vraagt ook, waarom bestempelt u deze activiteit als detailhandel en niet als kringloopwinkel? In het geldende bestemmingsplan is er meteen sprake van detailhandel als het gaat om verkoop van spullen aan voornamelijk particulieren. Een kringloopwinkel is daar een specifieke vorm van, maar is niet wezenlijk anders en wordt ook gezien als detailhandel. Er zit geen verschil tussen. In het bestemmingsplan hier is dat niet toegestaan. Het is bestemd als agrarisch met waarde en daarmee primair bedoeld voor grondgebonden veehouderij. En een winkel in tweedehands paardrijgoederen valt daar niet onder. Omdat wij nu geen voorontwerp bestemmingsplan hebben, is er nu nog geen zicht op legalisatie. En is er voor juridisch gezien geen reden om nu af te zien van deze handhaving. Dat wat betreft de eerste twee vragen.
Dank u wel, wethouder Treep. Wethouder Dijkhuizen voor de andere twee.
Voorzitter, dank u wel. Ja, voor ik antwoord ga geven op die vragen van meneer Boks, wil ik ook aandacht geven aan het feit dat we hier eigenlijk te maken hebben met twee verschillende partijen eigenlijk. We hebben het over het bestuur van de paardenkamp en we hebben het over een grote groep vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij het werk. Ik zie mevrouw De Koning hier op de tribune zitten en mevrouw Moors op de tribune zitten. En eigenlijk heb ik me al die tijden wel bedacht, je mag als organisatie je heel goed in je handjes knijpen met zulke vrijwilligers die zich zo met hart en ziel inzetten voor een organisatie als de paardenkamp. Dus chapeau voor die vrijwilligers. Tegelijkertijd hebben we dat bestuur. En ik hecht er waarde aan om tegen u te zeggen dat wij met dat bestuur in goed overleg met elkaar zijn. Om daar een voorbeeld van te geven, we hebben elkaar de afgelopen weken nog gesproken. En maandagochtend om 10 uur zitten we opnieuw met elkaar aan de tafel. Want we willen uit deze impasse komen. Dus dat wil ik wel gezegd hebben, omdat anders de gedachte zou kunnen zijn dat wij, nou ja, dat wij stil zouden zitten en dat we niet in goed overleg met elkaar zijn. Sterker, we zijn heel goed met elkaar in overleg. En dan kom ik bij uw derde vraag. Wat is dan de reden voor uw besluit om over deze activiteiten geen vooroverleg toe te staan? Nou, volgens mij halen we hier iets door elkaar. Er is gevraagd of er over het handhaven, dus de handhaving die collega Treep als het ware net over verteld heeft, om daar met elkaar over te praten of dat ongedaan zou kunnen worden. En daarvan hebben we gezegd nee, dat gaan we niet doen. Er zijn hier een aantal activiteiten in strijd met, met wat er mag. Maar we zijn wel met elkaar in gesprek over hoe het dan verder moet. Dus we zijn onder andere maandag weer met elkaar in gesprek over wat zijn nou de wensen en hoe passen die in het totale beeld van het Gagelgat en in het hele plangebied daar en hoe verhouden die zich tot het retailbeleid. Hoe zit dat nou allemaal? En daar zit een heel groot gedeelte techniek in. Maar we moeten daar wel met elkaar doorheen om uiteindelijk bij u als raad een bestemmingsplan in te kunnen gaan dienen. En u gaat er dan als raad uiteindelijk over of u zegt, nou, we vinden dat er wel degelijk iets van een retail of een detailhandel zou kunnen zijn als het detailhandel is, want daar is de twist ook over hier. Maar uiteindelijk gaan we naar oplossingen werken. En gaat u erover om uiteindelijk te beslissen of we wel of niet bepaalde zaken toestaan of niet toestaan. Nu is onze overtuiging dat het niet is toegestaan. En dat vooroverleg, wat dan geweigerd zou zijn, heeft betrekking op de handhaving. Dus we hebben gewoon duidelijk gemaakt, daarover gaan we niet in discussie met elkaar. Maar over al het andere, juist wel. En ik hecht er nogmaals waarde aan om dat wel te zeggen, want wij willen ook heel graag verder. Nou, dan uw vierde vraag. Eigenlijk zegt u, is er nog hoop voor al die direct betrokkenen? Nou ja, als u mij dat vraagt, dan zeg ik, er is altijd hoop. U moet altijd hoop houden en dat is ook in dit verhaal zo. We werken echt met elkaar naar een toekomst van de paardenkamp. Want ook voor ons als gemeentebestuur en als college is er natuurlijk is er ons alles aan gelegen om die paardenkamp daar een mooie plek te geven. Maar wel met de goede kaders. Het moet wel een gelijk speelveld blijven voor met elkaar. En daar werken we hard aan. En zolang we daaraan werken, is er hoop. En dat wil ik ook wel vasthouden. En dat wil ik ook tegen deze twee vrijwilligers daar zeggen. Wij doen heel erg ons best om er samen met elkaar uit te komen. Maar er is wel iets wat tijd voor nodig. En gelukkig hebben we daarin ook goed contact met uw bestuur. En hebben we allebei zoiets, hier gaan we samen uitkomen. Er zal nog best wat veel gesproken moeten worden. Maar uiteindelijk ligt er zo meteen bij u een bestemmingsplan. En daar gaat u uiteindelijk over beslissen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Ik kijk naar de raad. Ik zie meneer Lucas. En ik ga maar gewoon een rondje maken om te kijken wie er allemaal nog willen reageren. Meneer Sielke. Sorry, ja. Meneer Paul. Meneer Boks. Goed, ik denk dat het daar voorlopig heeft. Bij blijft meneer Lucas namens het CDA. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben blij dat de wethouder hoopvol is. Ik ben ook hoopvol als ik hem zo hoor. Als ik tenminste zijn woorden zo mag interpreteren, dat hij het probleem vooral ziet in, het gaat niet zozeer om de detailhandel op zich, maar om de plek waar dat nu plaatsvindt. En dat het zoeken is naar een plek waar dat wel mogelijk zou kunnen zijn. En dan heb ik nog een tweede punt en dat sluit een beetje aan. Ja, u kunt dat misschien niet helemaal aangeven. Maar het ene punt is de verkoop. Het andere punt is, het zijn ook activiteiten die er plaatsvinden. En dat is voor ons indieners ook van hele grote waarde. De vrijwilligers die daar met z'n allen bezig zijn. Kunt u een indicatie geven van de termijn waarbinnen u denkt dat er iets voorligt. Met andere woorden, spreken we hier over maanden of een half jaar of is het weken. Kunt u dat aangeven? Want tot die tijd zal er niks kunnen gebeuren, neem ik aan.
Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens het CDA. Meneer Sielke namens D66.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ja, moet even iets van mijn hart en kijk naar meneer Stormbroek en meneer Lucas, want over deze casus is tussen de raadsleden mailverkeer geweest over de vraag hoe moet je dit nu benaderen? Nou, en mijn stellingname was via die mail, dat moet je zorgvuldig doen, hoor en wederhoor, want er zit altijd een andere kant aan het verhaal, zeker bij handhaving. Ja, dan vind ik jammer dat er toch suggestieve vragen worden gesteld, hè, alsof het college iets wel of niet goed doet. Ik heb nog wel een andere vraag, maar die is
voor
niet gesteld.
Bij interruptie, van Lucas. Het is in ieder geval niet de intentie geweest om suggestieve vragen te stellen. En dat kunt u de vraag zelf afleiden. Waarom? Wat is de reden? Daar wordt gewoon gevraagd, en dat is wat, net precies wat u nu zegt, wat dat gebeurt nu, hoor en wederhoor. En dat is met die vragen naar mijn idee heel duidelijk bedoeld.
Meneer Schielke?
Nou, de inleiding is wat anders en zo komt het in de krant. En de vragen vind ik wel suggestief. Maar daar kunnen we dan blijkbaar van mening over. Maar de vraag die eigenlijk niet wordt gesteld, want dat is dat als je iets doet wat niet mag, dan dien je een aanvraag in. En daar begint het toch mee. En ik wil eigenlijk aan het college vragen, is dat nou niet de normale gang van zaken? Dat de initiatiefnemer die iets wil, doet een aanvraag en dan ligt daar de bal. Iemand die zelf concludeert dat hij die aanvraag niet doet, die loopt een risico. En dan vind ik het van goed gebruik dat we dan kijken of er gehandhaafd moet worden. En dat is hier het geval. En dat mis ik een beetje in de vraag stellen. Vandaar dat ik hem maar even zelf aan het college vraag. Dank u.
Dank u wel, meneer Schielke. U spreekt namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan de heer Pauw en hij spreekt namens GGS.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met respect voor de vrijwilligers die heel veel goed werk doen op het paardenkamp. Die eigenlijk de dupe zijn van deze hele situatie. Waarvan ik zeg, van als een stichtingsbestuur zich niet aan de regels houdt, krijg je zeg maar zo'n situatie als waar je nu in zit. En er zijn eigenlijk de vrijwilligers dan de dupe van. Dat eventjes voortschrijdend. Ik ben blij met de antwoorden van het college. Maar ik wil ze toch iets meegeven als we binnenkort weer met het paardenkamp praten. Want we hebben in het verleden nog wel eens andere dingen ook toegestaan bij het paardenkamp. Waaronder bijvoorbeeld een paddock paradise. En daar zou op een gegeven moment groencompensatie worden gerealiseerd. Volgens ons is die groencompensatie nog niet meegenomen. Ik denk dat het goed is dat u dat ook bij hun onder de aandacht brengt. En dat ze dat meteen in één keer kunnen oplossen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pauw. Sprak namens de fractie van GGS. Meneer Boks, namens LAS.
Ja, voorzitter. College, bedankt voor de antwoorden. Ook voor de openheid waarmee u geantwoord heeft. En ik ben blij dat u op geen enkele wijze blijk geeft van dat dit suggestieve vragen zouden zijn, want zo zijn ze geenszins bedoeld. Laat dat helder zijn. Alleen dat al opmerken is suggestief in mijn optiek. Ik heb nog wel wat aanvullende vragen. 20 jaar is het winkeltje gedoogd. Of was er op de plek waar het winkeltje tot voor kort gevestigd was, was daar wel een bestemming? En als die daar wel was, wij hebben begrepen dat in overleg met het college verplaatsing heeft plaatsgevonden van de ene kant naar de andere kant van de weg. Dat is ook in de publiciteit al eerder aangegeven. En het college, dat kan ook het vorige college zijn, hè? Ik bedoel, want volgens mij loopt dat in elkaar over. De vraag is dus, is er toen Paardenkamp gewezen op dat zij nu iets gingen doen wat niet mocht?
Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens LAS. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Nee, dan kijk ik wederom naar het college. En wie denkt dat hij? Ja, meneer Dijkhuizen is van de beantwoording nu. U heeft het woord, wethouder Dijkhuizen.
Voorzitter, dank u wel. Ik begin bij meneer Lucas. U vroeg eigenlijk of ik een indicatie en tijd kan geven. Dat is best lastig, want ik zou eigenlijk willen zeggen van nou, als het met een paar weken geregeld zou kunnen worden, dan zou het mooi zijn. Maar dit gaat, de gesprekken die we vanaf maandag gaan voeren, gaan echt over ja, hoe wil je nu de dingen hebben. Dat zijn altijd procedures die tijd vragen. Ik zat toevallig op onze raadsagenda te kijken vanavond nog even. Toen dacht ik, jongen. Op 1 oktober of begin oktober is pas onze eerste raadsvergadering straks weer. Dus dan ben je alweer heel veel tijd kwijt. En daar kan ik niet zoveel mee. Maar concreet moet je er rekening mee houden dat zoiets 6 tot 9 maanden kan duren. En dat vind ik best lang. En als ik hem zou kunnen inkorten, dan zou ik het doen. Maar dat zijn de procedures die we met elkaar moeten doorlopen. Maar ik zeg u wel toe dat die tijd wat ons betreft zo kort als mogelijk zou moeten zijn. En daar gaan we vol gas voor. Meneer Pauw, u zegt, hoe zit het met die groencompensatie? Dat is een van de gespreksonderwerpen waarover wij al bezig zijn geweest. De Paardenkamp is een fantastische organisatie en heeft fantastisch veel plannen, mooie plannen, echt mooie plannen. Maar ja, daar zetten wij ook wel hier of daar tegenprestaties tegenover. En daar, daar hebben we de afgelopen tijd al met elkaar over gesproken. Van u vergeet bepaalde dingen die we met elkaar hebben afgesproken. En dat weten ze ook. En ook daarover zijn we met het bestuur in goed constructief overleg. En ook de plannen die er nu dus besproken worden, daarover wordt ook echt wel gesproken. Wat moet er nog gedaan worden voor bijvoorbeeld de compensatie van het Paddock Paradise? Dus die staan mee op de agenda. En dan meneer Boks, u zegt, werd er eigenlijk gedoogd? U heeft het over 20 jaar. In die brief staat het al veel langer zelfs. Naar ik weet, is er een aantal jaren geleden... ontdekt is een beetje een raar woord, maar hebben we als gemeente geconstateerd dat er aan de overzijde van de Paardenkamp, dus op het perceel 110 uit mijn hoofd, spullen verkocht werden die in strijd waren met het bestemmingsplan. Dus daar was geen bestemming voor, maar dat gebeurde. En dan krijg je weer de discussie, hè? Is het nou een nevenactiviteit, is het een kringloopwinkel, wat is het allemaal? Maar in onze optiek gebeurden daar dingen die niet in de haak waren, zeg maar. Toch hebben we toen gezegd, ja, weet je, we kunnen overal nu een halszaak van maken en we kunnen er grote prioriteit aan geven, maar het toenmalig bestuur heeft gezegd, we maken daar geen prioriteit van. En de Paardenkamp heeft aangegeven, we komen binnenkort met grotere plannen, omdat ze toen ook het Gagelgat gekocht hadden. Later pas is dat volgende perceel erbij gedaan en dat maakt het ook wel complex, omdat... er eigenlijk aanvankelijk eerst alleen maar plannen waren voor het Gagelgat. Ik noem dat even het Gagelgat, maar we bedoelden hier het perceel 107. Maar later is ook 109 aangekocht en toen kwamen al die plannen weer in een ander plaatje te staan. Toen kwamen er weer andere plannen op tafel. Naar ik weet is er toen wel gesproken over wat gaan we met dat winkeltje doen. Maar als u zegt, hebben wij toen toestemming gegeven, dan kan ik u zeggen dat dat niet aan de orde is geweest. Wij hebben nooit gezegd dat iets wel mocht of niet mocht. In een van mijn bezoeken afgelopen jaar bij de Paardenkamp heb ik ook gezegd, dit kan niet zomaar gebeuren. Hier moeten we echt met elkaar over in gesprek. Nou, en dat is vervolgens niet meer geweest, want we hebben geen gesprekken meer over de bestemmingsplannen gehad. Maar er is wel een winkel geopend. Nou, daarop hebben wij maatregelen getroffen. En dat is dit dan voorlopig geworden. En we zullen dus eerst met elkaar verder moeten akkeren om te kijken van waar gaat het over en past dat en is dat mogelijk toch inpasbaar of niet. En zolang we daar niet uit zijn, zit de winkel op slot, zeg maar. Waarbij ik niet wil zeggen, en dat geef ik ook nog maar even aan de vrijwilligers dan aan, er zijn zaken, zoals 2 weken geloof ik terug, toen is er een dag georganiseerd waarop ze op die dag spullen verkochten. Dat mag. Als de Paardenkamp een evenement aanvraagt, een bepaalde dag heeft of iets dergelijks organiseert, en ze vragen op die dag spullen te mogen verkopen, dan is dat prima mogelijk. Incidenteel per dat evenement via vergunning mogelijk. Maar dat is iets anders dan dat je 7 dagen in de week je winkel open mag hebben. Daarmee hoop ik ook dat er voor de Paardenkamp in de tussenliggende periode mogelijkheden zijn om toch die mensen met een arbeidsachterstand of in de reïntegratietrajecten of dagbestedingstrajecten, om toch daar door te kunnen gaan en momenten zoeken om dan toch ergens die spulletjes misschien op een legale wijze via een evenementenvergunning toch dan weer van de hand te zien te krijgen. Maar 7 dagen de winkel open, dat is voorlopig niet aan de orde. Nou, ik hoop dat ik u daar met elkaar de juiste antwoorden heb gegeven. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Dijkhuizen, voor de uitgebreide beantwoording. Leidt dat nog tot aanvullende vragen of opmerkingen? Ik zie meneer Boks popelen. Ja, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook in tweede instantie dank voor de uitvoerige beantwoording en ook het gevoel wat ik daaruit krijg van dat er volop meegewerkt wil worden om die activiteit toch overeind te houden. Ik heb daar goede hoop op. Het is jammer dat wij elkaar niet eerder hebben kunnen spreken daarover, want daar waren mijn vragen ook anders gericht geweest. Misschien waren er dan niet eens vragen gekomen. Maar nogmaals, dank voor dit open antwoord. En wij zullen daar waar het mogelijk is ondersteunen om tot goede oplossingen te komen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pauw, namens de fractie van LAS. Goed, is daarmee dit punt afgehandeld? Ja, dat punt is afgehandeld. Gaan wij over naar de reguliere agenda. Ik vermeldde net abusieflijk dat iets onder 10 aanstond, maar we hebben een aangepaste agenda gehad. Maar dat weet u inmiddels natuurlijk ook, die heeft u ook aangetroffen. Dan hebben wij de hamerstukken. Wil iemand nog het woord over de hamerstukken? Zo niet, zijn deze vastgesteld. Dan gaan wij naar agenda punt 7. Bestemmingsplan Birkstraat, Birkstraat 822B. Dat is een ander, ja. Wil iemand daarover het woord? Ja, mevrouw Gastelaars. Mevrouw Gastelaars, DSN, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen, dat hebben we vorige week ook al min of meer aangegeven. Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel. Omdat het aanduidingsvak, de provincie zei van, joh, beperk dat aanduidingsvak nou tot wat het is. Maak het niet groter. De gemeente zegt, nou, we maken het wel groter en we maken het een paar meter groter. Want dan kunnen toch, dan kan er mogelijkwijs in de toekomst toch herbouw komen. Wij vinden het risico dat daar toch groter teruggebouwd wordt. Zeker omdat je altijd een vergunningsvrije herbouw hebt en ruimte van 10% of meer, vinden wij te groot. Dus wij achten de kans op verstedelijking, net zoals de provincie, te groot. En wij kunnen niet instemmen.
Dank u wel, mevrouw Gastelaars, namens DSN. Wensen andere fracties nog het woord? Mag ik dan de conclusie dat met tegenstemmen van DSN het voorstel is aangenomen? Ja, aldus. Ga ik over naar agenda punt 8. Huisvestingsverordening Soest 2019. Wie wenst daarover het woord? Ik zie meneer Adriani, meneer Witloks, meneer Stormbroek, meneer De Ruiter. Meneer Adriani namens D66, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons goed vinden in het voorstel van het college, met name in het licht dat de wethouder nog eens om zich heen gaat kijken of er in Soest al dan niet sprake is van schaarste. En dus aanleiding zou zijn om het te wijzigen. Zolang dat niet is aangetoond, is het goed om deze verordening nog even vast te stellen. Dat lijkt ons een hele goede zaak. Zeker ook in het licht van de toezegging die de wethouder in de vorige vergadering deed om de uitkomst van dat onderzoek, wat die ook is, met ons te delen. Dus wij zullen van harte instemmen.
Dank u wel, meneer Adriani. U sprak namens D66. Meneer Witloks, hij spreekt namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij dat er onderzocht wordt of er sprake is van schaarste. Vorige week heb ik daar een aantal cijfers over gegeven die elkaar tegenspreken. Verrassende wijze werden ook gedeeld, dacht ik, door de wethouder. We gaan ervan uit dat ook de hoge instroomcijfers voor Soest, van mensen dus van buiten de gemeente, dat die goed worden onderzocht. En we hopen dat die onderzoeksresultaten snel bekend worden, zoals de wethouder heeft toegezegd vorige week. Zodat we misschien hopelijk volgend jaar al een nieuwe huisvestingsverordening hier aan tafel hebben te bespreken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Witloks. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Stormbroek en hij spreekt namens de fractie POS.
Dank u wel, voorzitter. We zouden de huisvestingsverordening Soest 2019 ook als een hamerstuk kunnen behandelen. We moeten hem namelijk wel van rechtswegen voor 1 juli vaststellen. En geef zelf aan dat u binnen een jaar met een nieuwe huisvestingsverordening komt. U werkt immers ook aan het masterplan Wonen voor Soest, waar dit een onderdeel van is. Wij zijn van harte benieuwd naar dit masterplan, al is maar door het woord masterplan, dat toch om de een of andere reden onze nieuwsgierigheid prikkelt. Om alvast een voorzetje te geven op het woonbehoefteonderzoek, wat POS betreft stapt de gemeente Soest af van het woonruimteverdeelsysteem waarbinnen 100% loting plaatsvindt. Iets wat overigens ook wordt aanbevolen in het advies van 4 februari jongstleden van Riegel Adviesgroep aan de samenwerkende gemeenten en corporaties regio Eemvallei. We hebben ook al eerder aangegeven dat POS graag zou zien dat Soesters en Soesterbergers een voorsprong krijgen op onze eigen woningmarkt. Via de huisvestingsverordening zijn hier instrumenten voor, om in ieder geval een deel van de sociale huurwoningen regionaal en lokaal toe te wijzen. Volg daarmee het voorbeeld van Bunschoten en Woudenberg. Wij krijgen nadrukkelijk signalen uit de samenleving dat hier behoefte aan is, zeker in Soesterberg. Daarvoor moet u schaarste aantonen, een begrip waar de wet geen definitie voor geeft. Het zou ons echt verbazen als de onderzoekers niet kunnen aantonen dat er schaarste is. Als er in heel Nederland 80.000 sociale huurwoningen tekort zijn en de Tweede Kamer dit erkent, dan zou het ons verbazen als in Soest geen schaarste kan worden aangetoond. Zeker nu blijkt dat Soest populair is voor woningzoekenden uit heel Nederland. Voorzitter, we willen toch alvast het een en ander meegeven. Omdat we niet anders kunnen en we dus met interesse wachten op de nieuwe huisvestingsverordening, zullen ook wij instemmen met deze huisvestingsverordening. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens GroenLinks.
Dank, voorzitter. GroenLinks hoopt dat we zo snel mogelijk in deze raad een agendapunt met ongeveer exact dezelfde titel kunnen behandelen. Hooguit met één cijfertje verschil, 2020 in plaats van 2019. Dat zou betekenen dat dit college en deze raad de schaarste op de woningmarkt, zoals die wel degelijk beleefd wordt in Soesterberg, ook echt serieus genomen wordt. Maar ondanks dat wij denken dat dit raadsvoorstel de Flinterman-toets van duidelijkheid en samenhangendheid niet zou kunnen doorstaan, zullen wij van harte instemmen op dit moment met deze verordening.
Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Zijn er nog anderen die het woord wensen over dit onderwerp? Ik heb niet de indruk dat er vragen gesteld zijn aan het college en dat het meer stemverklaringen waren. Dan ga ik gewoon maar even een rondje maken, of kan ik vaststellen dat iedereen instemt? Ja, het laatste kan ik wel vaststellen. Goed, dat scheelt weer. Dank u wel. Dan is dit voorstel aangenomen. Wordt vervolgd. Gaan wij over naar agenda punt 9, de voorjaarsnota 2019. Ik kan mij voorstellen dat iemand daarover het woord wenst en ik zie in ieder geval meneer Adriani naar mij gebaren. Zijn er nog anderen?
Meneer Lucas.
Meneer Lucas, mevrouw Gastelaars. Anderen nog? Ja, mevrouw Scholten.
Meneer Paul.
Meneer Paul.
Meneer Witlox.
Meneer Witlox. Nou, zullen we maar eens beginnen. Meneer Adriani spreekt namens de fractie van D66.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan het college voor dit heldere stuk, wat duidelijk een beeld geeft waar we staan in 2019. Met een aantal wijzigingsvoorstellen die wat ons betreft de toets van onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar, zij het soms met wat mentale lenigheid wel kunnen doorstaan. En we zullen het graag en van harte ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Adriaan. U sprak namens D66. Ik geef het woord aan meneer Lucas. Hij spreekt namens het CDA.
Ja, voorzitter, dank. In de volgende ronde bespreken we de kadernota. Dat wordt nog een hele aparte discussie. Daar ga ik nu niet op in. Maar in die kadernota zelf las ik wel ergens dat er staat dat we terug kunnen komen op wat we nu met de voorjaarsnota besluiten. En met die kanttekening dat we dus op terug kunnen komen als de financiële situatie dat vereist, kunnen wij instemmen met wat er nu voor ligt.
Ja, als u iets besluit, besluit u iets, zeg ik dan maar als raad. En
het gebeurt dat weet ik, maar het stelt mij gerust dat
maar
ik het ergens anders weer terugvond.
Nee. Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens het CDA. Mevrouw Gastelaars, namens DSN.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben samen met LAS en BBS een motie ingediend voor vanavond bij de voorjaarsnota. En die wil ik graag introduceren. En de motie, dat is: geef bomen een tweede leven op een nieuwe plek. De groene woonomgeving heeft vele positieve effecten op inwoners, op klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding. Het voorkomt opwarming van de bebouwde omgeving, de bekende hittestress. Het helpt bij het verwerken van neerslagpieken, het dempt verkeersgeluid, het nodigt uit tot meer bewegen en recreatie. Het versterkt de sociale samenhang, het verbetert de leefbaarheid, het vangt fijnstof op. Woningen zijn meer waard in een groene omgeving en dat levert dus meer OZB op. Groen leidt tot minder gezondheidsklachten en mensen herstellen sneller in een groene omgeving dan in een stenen omgeving. Nou, met al die voordelen zou je je toch verbazen dat lokale overheden groen vaker zien als kostenpost dan als kapitaalgoed.
Voorzitter, punt van orde.
Meneer Adriani.
Voorzitter, ik zit met enige verbazing te luisteren en het lukt mij niet te snappen hoe dit nu onderdeel kan uitmaken van de behandeling van dit agendapunt. Dus ik vraag me af of we hier niet eigenlijk stiekem een motie vreemd aan het behandelen zijn. En zou dat dan niet meer passen bij agendapunt 11?
Dat laat ik ter beoordeling aan deze vergadering. Maar dat had natuurlijk al wel eerder gemoeten, dus...
Voorzitter, ik ben het eens met de heer Adriani. Dit is meer een motie vreemd, hoor.
Goed.
Wij zijn het er ook mee eens, hoor. Dat is eigenlijk wel een hele goede opmerking.
Ik denk er even 1 seconde over na. Ik schors een kort moment.
Maar Nee, maar het is naar aanleiding van de voorjaarsnota.
Ja. Maar het is niet een onderdeel van de voorjaarsnota. Dus je komt daarna met iets wat je daarna... Als ik de rotondes in de voorjaarsnota staan er ook niet. Als ik nou niet de rotondes in de
komt. Ja, nee, ja, daar staat in dat herplant wordt...
Ja, je kan altijd iedere penning, dat weet u, ik draag hem, zo staat het ook in de wet, je kan hem aan twee kanten dragen. Ik heb een vraag aan mevrouw Gasselaars. Heeft het invloed op uw stemgedrag over de voorjaarsnota of de motie wordt aangenomen of afgewezen?
Ik zou graag ja zeggen, maar de eerlijkheid gebiedt, en u weet dat ik meestal wel heel eerlijk ben, nee.
Ja, dan hebben de heren natuurlijk een punt. Vindt u het dan goed dat we dat, en dat vraag ik dan ook maar voor de orde van de vergadering, dat we zeg maar, dit punt dan naar agendapunt 11 verschuiven? En hem beschouwen als een soort motie vreemd? Want u heeft hem wel netjes op tijd ingediend enzovoort en iedereen heeft hem van tevoren kunnen lezen, ja?
Als mijn mede-indieners daar ook mee akkoord gaan, voorzitter, dan graag. Doe hem nog een keer.
Ja, u heeft in ieder geval de aandacht. Heeft u nog verder andere inbreng naar aanleiding van de voorjaarsnota? Nee? Dan komt deze strakjes terug. Mevrouw Scholten, Soest 2002.
Voorzitter, dank. De duidelijke voorjaarsnota die hebben wij langs een van de kernwaarden van Soest 2002 gelegd. En dat is in dit geval dienstbaarheid. En wij zien dat daar in de voorjaarsnota her en der gesproken wordt over het niet kunnen uitvoeren van plannen, projecten wegens tekort aan bezetting. Gelukkig komt zo meteen de kadernota aan de orde. Wij willen graag meegeven dat zolang het de belangen en de veiligheid van onze inwoners niet aantast, dan begrijpen wij dit soort meldingen. Maar we zien wel een spanning ontstaan. Dus dat gaan we nauwlettend volgen. Dank.
Dank u wel, mevrouw Scholt. U sprak namens Soest 2002. De heer Paul, u spreekt namens GGS.
Ja, dat doet hij het. Ja, die spanningen zagen wij ook ontstaan. Het is een beetje, het is mooi weer en soms regent het, zoals in juni het wel vaker het geval. Wij stemmen in met de drie O's in de voorstellen zoals die zijn gedaan. En kijken uit naar de financiële lange termijn visie, zoals die in de kadernota verder aan de orde komt.
Dank u wel, meneer Paul. Ik spreek namens GGS. Ik geef het woord aan meneer Witloks. Hij spreekt namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen akkoord gaan met de voorjaarsnota en het voorstel zoals het nu ligt. Het neemt niet weg dat we een aantal grote zorgen hebben over forse verwachte en onverwachte stijgingen. Daar is in Pleio vorige week en de week daarvoor ook al het een en ander over gezegd. De tekorten op het openbaar groen die te verwachten zijn bij zorg en welzijn. Twijfels over of de huishoudelijke hulp door de veranderde eigen bijdrage niet veel meer gaat kosten dan wat hier nu staat. En ook over sommige dingen als de schoonmaak voor de sport, binnen sport. En die gigastijging van de aansprakelijkheidsverzekering. Neemt niet weg dat wij akkoord kunnen gaan met de voorjaarsnota. Dank u.
Dank u wel, meneer Witlok. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Ja, meneer Boks, namens Lokaal Anders Soest.
Voorzitter, gebaseerd op onze drie O's, onder vaststelling dat de voorliggende besluiten door de collegepartijen onwrikbaar ondersteund worden, het daardoor onwaarschijnlijk is om nog iets te veranderen en omdat mogelijke aanpassingen ook nog eens van ondergeschikt belang door ons worden geacht, stemmen wij van harte in met deze voorjaarsnota. Dank u wel.
Ik zou zeggen dat is ongelooflijk, maar dat zou heel flauw zijn. dus die schrappen we uit de natuur, kijk ik maar eventjes. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Mag ik dan vaststellen dat er verder geen aanvullende vragen aan het college gesteld zijn en dat iedereen instemt met de voorjaarsnota? Ja? Dan is die daarmee ook vastgesteld. Dan agendapunt 10. Een toegevoegd agendapunt, omdat de wet ons dat nou eenmaal voorschrijft, de bekrachtiging van de geheimhouding over een onderwerp waar we het volgende week en later nog over gaan hebben. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Is ook dat besloten? Dan gaan wij naar het vragenkwartier met de verschillende onderwerpen. Daarvan zijn de vragen over de paardenkamp inmiddels gesteld. En dan kijk ik naar de heren van POS en Burgerbelangen. Wie van de twee het woord wenst over het openbaar vervoer in Soesterberg?
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Baks, u heeft het woord.
Om de eerste vraag maar te beantwoorden, wie zal het woord voeren? Bij deze 47 vragen is het antwoord van ons alle twee. Met uw welnemen zal ik de inleiding voorlezen en mijn buurman de vragen. Goed, daar gaat hij maar. Geacht college, de fractie van BBS en POS hebben kennis genomen van de conceptversie van het nieuwe vervoersplan 2020 van UOV en met name van de negatieve consequenties voor de kern Soesterberg. Volgens genoemd plan, wat per 15 december 2019 moet ingaan, zijn er veel aanpassingen en wijzigingen. Voor onze fracties is het wegvallen van lijn 52 en daarmee de in- en uitstapplaatsen op de Kampweg, Kamerling-Onneslaan en de Oude Tempelaan reden tot zorg. Daarnaast verliest Soesterberg met het schrappen van lijn 52 zijn directe verbinding met het station Centraal Station van Utrecht. Onze fracties hebben zich mede gelet op de te verwachten groei van het inwoner aantal in Soesterberg, daarom verbaasd over deze maatregel. En naar aanleiding van dit concept vervoersplan hebben wij dan ook de volgende vragen die via mijn buurman tot u zullen komen.
Dank u wel, meneer Baks. Geeft woord aan de heer Stormbroek.
Dank u wel, buurman, en dank u wel, voorzitter. Om maar door te gaan naar de vragen. Vraag 1. Was de wethouder op de hoogte van dit conceptvervoersplan van UOV? 1a, zo ja, waarom is de raad hier niet eerder over geïnformeerd en moeten wij dit vernemen via inwoners en lokale media? Het plan dateert immers van 20 mei van dit jaar. En 1b, zo nee, welke reactie is er vanuit het college richting UOV en gedeputeerden van de provincie Utrecht gegaan? Vraag 2. Voor 1 juli bestaat de mogelijkheid om bij gedeputeerde staten bezwaar te maken tegen het conceptvervoersplan van UOV. Heeft het college het al gedaan en zo nee, bent u voornemens om dat te doen? Vraag 3. Mocht de UOV-optie om Soesterberg met Utrecht Centraal te verbinden geen optie meer zijn, dan is een goede verbinding volgens onze partijen met station Den Dolder nog belangrijker om Soesterberg middels openbaar vervoer te ontsluiten. Deelt u onze mening in deze? En dan vraag 4. Op 8 november 2018 hebt u een motie van de fractie van POS en andere partijen overgenomen waarin u de zorgen deelt met betrekking tot het openbaar vervoer in Soesterberg. Wat is de status van deze motie waarin wij u onder andere verzoeken om met die andere vervoerder, Tweede Sintus, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om station Den Dolder via Soesterberg te verbinden met het NMM en Soest? Onze fracties, die van mij en mijn buurman, zien de antwoorden met belangstelling tegemoet. Dank u wel, voorzitter.
En dank u wel, meneer Stormbroek, namens de fractie POS. Ik kijk naar het college, in dit geval wethouder Koendic. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om te zeggen dat inderdaad, we moeten de lijnen in samenhang met elkaar zien. We hebben Utrechtse en de provinciale Sintus, waar we vorige keer ook over gehad hebben. En inderdaad, in het consultatievoorstel wat er voor ligt, verdwijnt lijn 52. Maar daar komt dan weer een lijn 56 van Sintus, die nu nog via de Banningstraat rijdt. En het is weliswaar inderdaad dat die lijn niet naar Utrecht Centraal gaat, maar die verbindt Soesterberg dan nog steeds of richting Utrecht, weliswaar met een andere bestemming, of richting Zeist. En dan ga ik naar de vragen. Ja, we zijn inderdaad, of ik ben in ieder geval op de hoogte van het conceptvervoersplan. En toevallig afgelopen maandag heb ik die in portefeuilleoverleg gehad. En daar ligt een voorstel voor het college, voor komende dinsdag. Het college heeft het nog niet eens gezien dus, over hoe wij daarop gaan reageren. En waarom we de raad nog niet geïnformeerd hebben, heeft dus ook alles te maken dat college nog niet geïnformeerd is en college ook nog geen besluit heeft genomen. Dan voor 1 juli om bezwaar te maken. Het is zo dat wij een consultatiebrief hebben gekregen van de vervoerder. Dus we hebben ook nu een conceptbrief die bij college ligt naar de vervoerder, waarin wij onze reactie verwoorden. En het is voor zover ik weet niet mogelijk om beroep of bezwaar aan te tekenen bij de gedeputeerde. Dan de vraag 3. Ik zal even de vraag doornemen, ook voor de duidelijkheid, want het gaat een beetje breed. Als U of W optie om Soesterberg met Utrecht centraal te verbinden geen optie is, wat dus ook inderdaad klopt volgens dit concept, dan is goede verbinding met station Den Dolder nog belangrijker. En daar zijn we ook helemaal over eens, denk ik. Zowel naar station Den Dolder als naar Utrecht Centraal zou straks via Zeist gereisd moeten worden. En dat is nogal een omslachtige weg. Wij vinden het geen goed idee en we zullen dus dat ook in onze antwoord op die consultatie aangeven. Wat ons betreft hebben inwoners in Soesterberg meer aan een gedifferentieerd aanbod qua vervoer met ook de bussen naar Utrecht Centraal en Den Dolder. En als het gaat over de motie die destijds ingediend is, dat klopt ook. En voor zover ik weet hebben wij inmiddels ook een brief en antwoord op die brief ook de richting de raad gestuurd. En dat was ergens in maart dit jaar. Dus als dat goed is, is dat ook al langsgekomen. Dank u wel, voorzitter. En nou ja, ik wil nog toevoegen dat ik u uiteraard nog nader informeer, zo gauw het college volgende week hopelijk besluit heeft genomen. En dan ziet u ook ons antwoord op die consultatiebrief.
De druk op het college wordt opgevoerd. Dank u wel, wethouder Koendic. Ik kijk naar de initiatiefnemers. Zijn die tevreden met de beantwoording? U heeft enige onderbrengen beraadslaging, begrijp ik.
Ik overleg even met de buurman.
Ja, we doen even korte schorsing. Ja, voor de luisteraar van Radio Soest, het is niet dat meneer Boks de buurman is van meneer Stormbroek in fysieke zin, anders dan in deze zaal. Ik zie meneer Stormbroek slimks naar de voorzitter kijken, zo van ik ben er ongeveer wel uit. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, ook voor de antwoorden. Nou ja, u gaat binnen uw college natuurlijk nog in overleg, begrijpen we uit uw beantwoording. We willen toch wel heel graag nogmaals benadrukken dat we mee willen geven dat in ieder geval vanuit de inwoners we heel duidelijk horen dat het wegvallen van lijn 52 heel zwaar weegt. En dat, dat de zware weging er ook in zit dat de directe verbinding met Utrecht wegvalt. Dus we zouden wel heel graag zien, misschien ook wat liefst een toezegging horen, dat u daar echt wat mee gaat doen en dat u dat ook mee wil geven aan, aan UOV. En dat u, dat we zeggen dat we nu de druk opvoeren, maar we hopen dat u dat ook doet richting de verantwoordelijken binnen de provincie en UOV.
U heeft dan de druk op het college opgevoerd. En ik zie twee mensen die willen interrumperen. Mevrouw Boenevrier was het eerste met de knop en daarna meneer De Ruiter. Mevrouw Boenevrier.
Dank u wel, voorzitter. Het is nu al zo dat lijn 52 de verbinding overdag heeft met Utrecht. Maar 's avonds is de verbinding altijd via Zeist. Dus het geldt alleen voor de verbinding voor overdag. Dat heeft de aanvulling.
Een technische aanvulling. Dank u wel, mevrouw Boenevrier. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
Ja, voorzitter, op het gevaar af dat we weer een lange schorsing tegemoet gaan, zou ik toch even willen polsen of deze raad misschien voornemens is om in deze vergadering vast een uitspraak te doen. En niet zozeer het college de opdracht te geven, maar zelf uit te spreken dat het schappen van richting de gedeputeerde dus, het schappen van lijn 52 voor de gemeente Soest in ieder geval een meer dan ongewenst, minder dan ongewenste maatregel in dit vervoersplan is. Dan zullen we daar dus nu een tekst voor ter plekke moeten maken. Dus even het polsen voor deze raad of wij met z'n allen bereid zijn vanavond deze uitspraak vast te doen.
Er zijn twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1, we maken even een kort rondje of iedereen vindt dat dat belangrijk is. En dan heeft het college die richting meegekregen, dat zat in mijn tussenconclusie. Of dat u dat in een motie wil vastleggen, dat is de tweede ronde. En dan moeten we schorsen en moet u tekst tikken. Zegt u maar wat u wil. Meneer Schielke?
Wij stellen toch wel prijs op een onderbouwing inhoudelijk van het college. om dan ook een goed onderbouwde hartekreet te doen. Want de hartekreet kunnen wij onderstrepen, maar nu in de blind, dat gaat ons ietsje te snel. Dank u.
Voorzitter.
Mevrouw Bonnevier.
We zijn het eens met de woorden van de heer Sielke.
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Baks.
Ja, ik heb het volste vertrouwen in de wethouder die de antwoorden gaf op de gestelde vragen. En ga ervan uit dat zo'n motie in feite niks extra's brengt. De wethouder vecht voor een goed vervoer in Soesterberg. Nou, daarmee willen we haar ondersteunen. En als de wethouder zegt, ik heb daarvoor van u een motie nodig, dan kan ze hem krijgen. Maar als ze zegt, zonder die motie lukt het me ook, dan is het wat ons betreft goed.
Nou, voor de voortgang van de vergadering, wethouder Koenditsch.
Volgens mij heb ik net uitgesproken dat wij de verbinding tussen Soesterberg en Utrecht Centraal echt zeer belangrijk achten. En inderdaad, die valt weg in dit concept. Onderdeel van de reactie van het college zal wat mij betreft ook zijn, dus dat we daar oneens mee zijn. Daarmee zou een motie voor het college dus overbodig zijn, want daarmee verandert onze mening niet, want we zijn het met elkaar eens. Maar dat neemt niet weg dat misschien een motie van de raad ook wat meer gewicht in de schaal legt. Dus dat laat ik ook dan aan u over.
Mag ik bij interruptie?
Meneer Wilde.
Ja? Ik ben helemaal met mijn collega's eens dat het wat mij betreft ook aan de wethouder is om te kijken of dit instrument haar gaat helpen. Ik krijg niet helemaal de indruk, ze geeft het weer aan ons terug als raad, maar ik wil eigenlijk van de wethouder horen, heeft u met een motie in uw achterzak een betere positie om daar te onderhandelen? Dat hoor ik u niet zeggen.
Wethouder Koenditsch.
Nou, ik ben niet in de positie om te onderhandelen. Wij zijn gevraagd door de vervoerder om een reactie te geven op hun conceptplan. Wij schrijven naar aanleiding daarvan een brief waarin dit onder andere staat. Dat sturen we naar de vervoerder en ook een afschrift naar de provincie. Dus het is niet zo dat wij daar zitten te onderhandelen. We geven onze mening en dan is het aan hen om te kijken wat ze daarmee doen. En wat de motie van de raad zou toevoegen, eventueel als dat van betekenis voor die partijen is, is dat we daarbij ook zeggen dat onze raad dat ook vindt en niet alleen het college.
Maar even procesmatig gegeven de inbreng die hier geleverd is vanavond, mag ik ervan uitgaan, ondanks dat er nog geen ordelijk collegebesluit is, dat u daar al de wethouder de steun voor in de rug geeft. Dus dat kan de wethouder in de brief opnemen, volgens mij. Is iedereen het daarmee procedureel eens? Dat u, ik zie allemaal knikken, dus wethouder, u kunt tussen nu en dinsdag nog een stukje tekst toevoegen aan uw brief, schat ik. En dan kijken we wat het college ervan vindt. Goed, vindt u het goed dat we daarmee afronden? Ja? Dan zou ik eigenlijk de vragen over de bomenmakelaar nu aan de orde willen stellen. Mevrouw Gastelaars, tweede ronde.
Voorzitter, dank u wel. Ja, herhaling is de kracht van de reclame, dus collega's, dank u wel voor deze tweede kans. Een groene woonomgeving, ik zeg hem nog een keer, heeft heel veel positieve effecten op inwoners, klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en waterhuishouding. Het voorkomt opwarming van de bebouwde omgeving, bekende hittestress. Het helpt bij het verwerken van neerslagpieken, het dempt verkeersgeluid. Het nodigt uit tot meer bewegen recreatie. Het versterkt de sociale samenhang, het verbetert de leefbaarheid. Het vangt fijnstof op. Woningen zijn meer waard in een groene omgeving en dat levert dus meer OZB op. Groen leidt tot minder gezondheidsklachten en mensen herstellen sneller in een groene omgeving dan in een stenen omgeving. En toch, vreemd genoeg, met al die voordelen zien lokale overheden groen vaker als kostenpost dan als kapitaalgoed. Bomen staan niet in onze begroting, ze staan niet op de balans, worden ook niet afgeschreven. En dat is jammer, want als we de economische waarde en daarmee ook de vervangingswaarde van onze bomen zouden kennen, zouden we ons ook bewust worden van de waarde van de openbare ruimte en dus ook van het belang om onze kapitaalgoederen te behouden. En vanuit deze gedachtegang is elke euro die we uitgeven aan natuurbehoud en natuurherstel geen kostenpost, maar een investering. En zelfs een investering die geld oplevert voor de samenleving,
Zo heeft de Universiteit van Wageningen berekend. Elke geïnvesteerde euro levert tussen de 7,5 en 200 euro op voor de samenleving volgens de universiteit. Het voorgaande is aanleiding geweest voor het opstellen van de nu voorliggende motie. We vragen daarmee om niet meer als een soort van zelfsprekend te kiezen voor het kappen van volwassen gezonde bomen die niet op hun oorspronkelijke groeiplaats kunnen blijven staan, maar om eerst te onderzoeken of deze bomen op een andere plaats behouden kunnen worden. Verplanten dus. En dat herplanten niet meer vanzelfsprekend wordt, maar dat eigenlijk verplanten net zo gewoon wordt als herplanten. En dan bij voorkeur in de eigen gemeente natuurlijk. Dat is mooi als een boom, als we die van de ene plek naar een andere plek kunnen krijgen in de eigen gemeente. Maar als dat niet kan, dan kun je hem aanbieden op een platform zoals de Bomenmakelaar, waardoor andere gemeenten hun totale groenvolume op peil kunnen houden, dan wel kunnen uitbreiden. En via dat platform kunnen we trouwens als Soest ook eenvoudiger en stukken voordeliger zelf forse bomen in de gemeente aanplanten bij reconstructie of nieuwbouwgebieden. En je creëert dan al direct een aantrekkelijke leefomgeving. Nu hoor ik al verschillende van u denken, wat kost dat dan? Ik kreeg die vraag gisteren ook, want wat kost dat dan? Nou, als gemeente bied je zo'n gratis af te halen boom aan met een verplantbaarheidsonderzoek. En er worden kabels, leidingen, wortels en dergelijke in beeld gebracht. En zo'n onderzoek, ik heb het vandaag gecheckt bij dat platform, kost een paar honderd euro per boom. Voor een paar bomen in een straat betaal je zo'n 900 euro. En een verplantbaarheidsonderzoek voor een straat vol bomen kost totaal zo'n 2500 euro. De grootste kosten zitten in het verplanten van de boom en dan met name in het vervoer. Maar als aanbiedende partij hoef je die verplantingskosten niet te betalen. Je betaalt dat verplantbaarheidsonderzoek. En de afnemer betaalt de kosten van het verplanten. Maar ja, als je nou zelf zo'n boom, zo'n grote nieuwe boom kunt verplanten, dan heb je zelf natuurlijk ook het voordeel. Je hebt een grote, volwassen, gezonde boom. Die is stukken goedkoper als je je eigen boom verplant van de ene plek naar de andere plek. Want als je een bij een kweker haalt, heb je ook altijd je transportkosten. Dus er zit altijd voordeel aan in onze mening, naar ons idee. Dus vandaar, wij zouden graag zien dat we als Soest waar mogelijk kiezen voor het behoud van gezonde volwassen bomen. Door te kiezen, ik zeg het nog maar een keer, voor verplanten in situaties waar anders sprake is van nieuwe aanplant of kap. En dan kom ik bij het dictum van de motie. En dat is, verzoekt het college de mogelijkheden van aansluiting bij bomenmakelaar te onderzoeken en de resultaten daarvan uiterlijk in het vierde kwartaal van het jaar terug te koppelen, opdat in de toekomst ook in Soest gezonde bomen niet gekapt, maar behouden, verplant en herplant kunnen worden. Gaat over tot de orde van de dag namens de fracties van DSN, LAS en BBS. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Vindt u het procedureel handig dat we eerst een rondje maken in de raad of dat we eerst het college vragen om daar iets over te zeggen?
Sorry. Ik denk dat het verstandig is om het college eerst een uitspraak te laten.
Dan volg ik dat. Dan kijk ik naar het college, naar wethouder Treep. U heeft het woord.
Ja. Nou, één ding weten we in ieder geval zeker. We delen de liefde voor bomen. En zeker voor gezonde. De vraag die u stelt is eerder uitgezocht door onze afdeling realisatie. Die hebben hier al eens naar gekeken. Het platform is nog vrij jong. Het klopt wat u zegt en een account aanmaken is eigenlijk heel eenvoudig, want dat zouden we zo kunnen doen. Het verplanten van een boom is op zijn minst 2500 euro, zou ik willen zeggen, omdat het vaak om flinke joekels gaat. En in ons beleid hebben wij eigenlijk, proberen we toch echt de gezonde bomen gewoon te behouden. En als dat echt niet kan, dan kappen we een boom en dat is inderdaad zonde. En de waarde die niet gekwantificeerd is, nou, die waarde zou ik er ook het liefst aan willen hechten. Het verplanten van een boom is wel een heel proces. Die moet je 2 jaar van tevoren inpakken en goed begeleiden naar de nieuwe situatie. En ook daar moet hij wel de goede condities hebben om weer in volle wasdom zijn tweede leven te leiden. Over de bomenmakelaar zelf, ik zie daar een beperkt aantal advertenties. En ik zie ook dat die bomen daar vrij lang op staan. Dat zijn nu bomen die erop staan uit 2018. Ik vind het concept als zodanig van deze bomenmakelaar nog niet bewezen. Daarom ontraad ik deze motie, maar ik ben het wel met u eens dat bomen herplanten en het liefst in eigen gemeente de voorkeur moet hebben boven kappen. En dat je ook die mogelijkheid altijd serieus zou moeten onderzoeken.
Dank u wel, wethouder Treep. Dan kijk ik naar mensen die het woord wensen. Ik schat zo in, mevrouw Gastelaars, dat u dat als eerste wenst. Dat heb ik goed ingeschat. Meneer De Ruiter. Meneer De Wolf. Anderen nog? Nee, ja, meneer Van der Torre. Mevrouw Gastelaars, u heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Hoor ik de wethouder nu zeggen dat als we niet voorstellen om aan te sluiten bij de bomenmakelaar, maar als we aansluiten bij een platform en wellicht zelfs een lokaal platform met omliggende gemeenten vormen om bomen die we willen kappen om de een of andere reden, dat we die daar aanbieden en met elkaar uitwisselen, dat u dan wel de motie steunt en overneemt?
Misschien goed om deze vraag maar eerst te laten beantwoorden voordat de anderen bijdragen. Een beetje tegen de orde van de vergaderingen. Wethouder Treep.
Volgens mij heb ik het woord platform niet als zodanig in de mond genomen. Maar heb ik gezegd de verplantbaarheid binnen onze eigen gemeente steeds goed te onderzoeken. Die mogelijkheid te onderzoeken.
U was iets te ruim in uw interpretatie, denk ik dan maar, als korte samenvatting. Dat was het, mevrouw Gastelaars. Dan kijk ik naar meneer De Ruiter, GroenLinks.
Dank, voorzitter. Ja, in een vorige betrekking heb ik wat ervaring gehad met een bomencrash, waar bomen tijdelijk heen geplaatst werden en later weer ergens elders werden teruggeplaatst. Dus dat was een verplanting van 2 keer. Dat werkte eigenlijk prima. In diezelfde betrekking heb ik ook nog ervaring gehad met verplanten van bomen die toch 40 jaar oud waren. Dat was een spektakel, kan ik u zeggen. En dat heeft ook een hoop kosten met zich meegemaakt. Maar toen ik laatst checkte, stonden ze er nog en in volle bloei. De wethouder geeft ook aan dat we proberen zoveel mogelijk het kappen van bomen te voorkomen. Dat betekent dat het aantal bomen dat verplant hoeft te worden dus minimaal is. Dus die kosten die genoemd worden zijn ook minimaal. Ze zouden eigenlijk van harte het initiatief om te komen tot een platform, dan wel lokale bomencrash, waardoor we nog meer bomen kunnen bewaren die al volwassen zijn, van harte ondersteunen. Waarbij ik nog wel even de kanttekening wil maken dat wij het economiseren van bomen, het uitdrukken in waarde, liever niet zien gebeuren, want dat leidt wellicht ook tot de mogelijkheid voor een aflaat voor bomenkap. Met excuses aan mijn buurman.
En dat in de katholiek dorp. Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer De Wolf namens GGS.
Ja, dank u wel. Hergebruik is een goede zaak en bomen zijn mooi en belangrijk, maar er zijn hier toch ook wel wat bomen op de weg. De kosten zijn onduidelijk en de kans van slagen dat de boom daadwerkelijk zijn leven kan voortzetten, dat is ook niet 100%. Dan is er nog de kans op stagnatie. Er werd al genoemd dat het inpakken van een boom, de voorbereidingen, dat neemt 2 jaar in beslag. Onderwijl kan er dan niets gebeuren daar waar die plannen voor klaar liggen. Verder wordt er dus in Soest al zorgvuldig met bomen omgesprongen. En heb ik de wethouder duidelijk horen zeggen dat in principe herplanting de voorkeur heeft boven kappen. GGS steunt dit dan ook niet.
Dank u wel, meneer De Wolf. U sprak namens GGS. Meneer Van der Torre namens de VVD.
Ja, voorzitter. De tijdsduur die er zit, dat baart ons wel enige zorgen inderdaad. Op een gegeven moment zijn er bomen natuurlijk die weg moeten, om wat voor reden dan ook. Er is dan geen directe afnemer. Wie draagt dan de kosten? Ik neem aan dat die, dat is de vraag even aan de indieners, ik neem aan dat die kosten niet door de makelaar gedragen worden, want dat is alleen een platform. Maar dat dus de gemeente de kosten draagt van het in bewaring nemen van de bomen die op dat moment weggehaald zijn en die wel in leven gehouden moeten worden. Dat zijn dan kosten voor de gemeente? Dat is even een rechtstreekse vraag aan de indieners.
Mevrouw Gastelaars.
Voorzitter, dank u wel. Meestal is zo'n proces van planvorming in de ruimtelijke of in de openbare ruimte, dat weet u ook, dat is een lang proces. Dus als je nou bij tijds weet dat een boom verplaatst moet worden, dan kan je op dat moment al de maatregelen treffen om de boom klaar te maken voor verhuizing en verplaatsing. En als je hele planvorming dan, waar je 4, 5, 6 jaar, als het bestemmingsplan een beetje tegen zit, overdoet, nou, dan is die boom allang klaar om weer verplaatst te worden naar een nieuwe plek. Dus of je nou echt zo'n zorgen moet maken over de kosten voor de gemeente die gemaakt zouden moeten worden om de boom te behouden op die plek, dat lijkt ons niet.
Meneer Van der Torre, voldoende antwoord? Goed. Meneer Sielke wenst het woord. U heeft het woord namens de fractie van D66.
Ja, nog een aanvullende vraag. Want deze casussen in het ongelooflijk complexe ruimtelijke domein maakt me toch een beetje zorgen. Niet alleen de kosten, maar ook de planning. Want weet je plant iets en dan komt er een rechtszaak en dan gaat het weer een paar jaar stil. Kan zomaar. Dus niet alleen de kosten, maar ook de planning maakt dit wel nog complexer. Dat bent u zich van bewust?
Mevrouw Gastluis.
Ik denk dat je in zo'n geval beter een nieuw huis voor een gezonde volwassen boom gevonden kunt hebben, dan dat je hem al gekapt hebt en dan uiteindelijk tot de conclusie komt dat je je plannen moet aanpassen of dat de bouwplannen niet doorgaan. Dus in die zin deel ik uw zorg niet.
Meneer De Ruiter, de bomencrash.
Ja, voorzitter. Ik wil mevrouw Gastelaars suggestie doen om deze motie even aan te houden, dat we een nader overleg kunnen voor een iets uitgebreidere formulering.
Dan kan die in de volgende vergadering terugkomen, de 11e of zo. Ja? Dat is de vraag. Mevrouw Gastelaars, het is aan u.
Dank u wel voor de suggestie, meneer De Ruiter. Dat doen we dan.
Ja, u heeft nog met Las en BBS misschien te overleggen. Ik wil me er verder niet mee bemoeien, maar...
Voorzitter, het gebeurt niet alleen dat er vanuit de coalitie dit soort bypass-operaties plaatsvinden. Het gebeurt gewoon ook onder de oppositie. Dus, maar wij zijn het van harte eens, dat wist je natuurlijk al.
Dat is ook heel transparant zo, dus dat vind ik, dat stel ik altijd als voorzitter op reis. Waarmee ik vaststel dat deze motie wordt aangehouden, wil zeggen niet verder behandeld wordt en op een nader moment weer opnieuw wordt ingediend. Ga ik over naar de motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks en D66. Geen sticker, geen reclame. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
Ja, dank voorzitter. Vorige week bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 hebben we uiteraard goed geluisterd naar uw inbreng en de inbreng van de wethouder. Er zijn nogal wat zorgen geuit over de effecten specifiek voor Soest en de bijbehorende kosten. Luisterend naar met name de suggestie van de wethouder leek het ons, de fracties van D66 en GroenLinks, verstandig om het initiatiefvoorstel om te zetten in een motie waarin wij het college verzoeken, en ik lees het dictum even voor, om onderzoek te starten naar de effecten van de invoering van het opt-in systeem, dat is de ja-ja-sticker, voor reclamedrukwerk in Soest. Dit onderzoek mee te nemen in één of meerdere van de in de startnotitie grondstoffenmanagement genoemde te ontwikkelen scenario's. En de raad een terugkoppeling van de resultaten van dit onderzoek te geven voor 2020. Bij deze voorzitter.
Dank u wel, meneer De Ruiter. Ik veronderstel dat u het plezierig vindt om ook hier weer eerst het standpunt van het college te vernemen. Dat stel ik dan terecht vast. Wethouder Koenditsch namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij dat het een motie geworden is. Dat biedt wel wat meer ruimte voor de uitvoering. Zoals u weet behandelen we in volgende cyclus een startnotitie grondstoffen. Ik vind dat eerlijk gezegd wat beter daarbij passen, maar dat doet er op zich niet toe. Daar gaat het over de vorm. Als ik deze motie zo mag opvatten dat ik het meeneem, de opt-in optie, in beleidsvorming die volgt na de startnotitie, dan kan ik dat toezeggen. Als u, ik zou liever dan niet apart daarover willen rapporteren en meer de details, zeg maar, zoals het nu geformuleerd is. Maar ik kan best toezeggen dat ik het meeneem en dat u de resultaten daarvan dus daar ook in terug zult vinden. Dank u wel, voorzitter.
Ik kijk naar meneer De Ruiter van GroenLinks. U heeft het woord.
Dan nog even een wedervraag, voorzitter. Wanneer denkt u die scenario's die u naar aanleiding van de startpositie gaat ontwikkelen, ongeveer gereed
hebben? Bernhard Kunduz.
In het najaar gaan we aan de slag met participatie de scenario's ontwikkelen. En ik hoop dan ergens begin volgend jaar die beleidsnotitie ook klaar te hebben.
Meneer de Ruiter.
Volgens dat voldoende toezeggingen, voorzitter.
Dat betekent dat ik hem niet in stemming hoef te brengen?
Correct.
Goed. Dan is deze toezegging voldoende om het gevoel van de Raad daarmee onderwerp van beleid, de beleidscyclus te maken. Dan kijk ik naar de agenda en ben ik aangekomen bij agenda punt 12, want dat is de sluiting. Mag ik u allen danken voor de beraadslagingen en de wijsheid van uw besluiten. Ik wens u wel thuis en tot volgende week.